Goed, wij gaan verder met de handelingen en het onderwerp is voor vanavond check de schriften. En dat heeft natuurlijk te maken met dat Paulus in Berea kwam, maar dat zullen we zien. Op dit moment dat we met elkaar weer in de tekst vallen, om het zo maar te zeggen, handelingen 17 vers 6, is Paulus in Thessalonica en zal hij ongetwijfeld een vergelijkbaar amfitheater hebben gezien, meegemaakt, zoals u dat hier op het plaatje ziet. Dit is Athene. Maar ook in andere plaatsen zoals Efeze en Thessalonica hadden ze ongetwijfeld dergelijke amfitheaters waar gesproken werd of dingen werden opgevoerd. Theater, zoiets is ook een theatron natuurlijk, hè. En dat is voor ons ook bekend. Wij lezen met elkaar Handelingen 17. Waar staat: maar toen zij hen niet vonden, sleepten zij Jason en enkele broeders voor de stadvorsten en riepen luid. Ze konden, Paulus had daar gesproken en het vond gehoor, niet bij de Joden, althans niet bij alle Joden, maar sommigen wel, ook bij mensen uit de natiën die God vereerden, dus proselieten, maar ook pure heidenen, om het zo maar te zeggen, pure afgodendienaars die nog niet genaderd waren tot de God van Israël. Ook die kwamen tot geloof. Paulus sprak daar minstens 3 sabbatten. En wellicht nog langer, dat is niet bekend, maar dat hij nadrukkelijk dat woord daar bracht. En toen ontstond er ook tegenstand, want het woord brak door en dan weten we, dan komt er ook tegenstand. Hè. Dan gaat de andere kant, om het zo maar te zeggen, de tegenstander gaat reageren en dan komt er tumult, opstand. En ze werden voor de stadsvorsten gesleept. Dat waren in die tijd, dat was wel een bijzonderheid, zegt men in Macedonië, waar Thessalonica in ligt. Het toenmalige Macedonië, niet verwarren met wat nu Macedonië is hoor. Het toenmalige Macedonië, provincie. Dat waren politarchen, dat waren stadsvorsten die in diverse steden daar waren en die hadden een min of meer vrij bestuur. Wat onafhankelijker van Rome dan bijvoorbeeld Filippi. Het was een vrije stad, eigen bestuur, zoals meer steden dat hadden in die tijd. En Paulus en zijn medewerkers konden ze, of Paulus en Silas konden ze niet vinden, maar zij sleepten Jason, die daar ook bij betrokken was, en enkele broeders voor de stadvorsten. En dan toen kwam de aanklacht: deze mensen die de bewoonde aarde in opstand gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. Dus ja, dat waren de bewoonde aarde. Dat is eigenlijk het woord oikoumene. Dat kent u misschien wel. Dat is binnen het kerkelijke nog alles aan de orde. Hè. Dan heeft men het over de oikoumene. En daarmee bedoelt men dat alle kerken bij elkaar moeten komen. Maar uiteindelijk is dan de bedoeling dat alles onder, u weet wel, met die de RK-kerk moet komen. Hè. Dat is uiteindelijk natuurlijk de bedoeling. Dat vat men dan onder de oecumene. Maar dat is afgeleid van het woord, het Griekse woord, wat eigenlijk betekent bewoonde aarde. Want in het woord oecumene, daar zit het woord oikos, van huis, daar waar men woont. En het bewoonde deel van de aarde. En dat speelde toen, men woonde toen in bepaalde gebieden die bewoonbaar waren. En dat is vandaag natuurlijk nog zo, alleen vandaag hebben we een wat grotere beweging vanuit, laten we maar zeggen, de Verenigde Naties, waarin men vanuit de top-down wil men vaststellen waar mensen mogen wonen. En die moeten dan in bepaalde gebieden wonen, hè? Dat is een heel programma. Maar goed, daar gaan we verder niet te diep op in. Maar dat speelt wel en daar hebben we wel zo mee te maken, daar hebben we wel de gevolgen van, hè? Dat gevolgen voor, laten we zeggen, infrastructuur van bepaalde landen. Dat heeft wel consequenties daarvan. Maar goed, toen was daar de aanklacht. En dat woord bewoonde aarde was wel een beetje bewust gekozen. Hier in de aanklacht. Omdat die aanklacht, die deels gebaseerd was op een onrust die al eerder was ontstaan in Egypte, in Alexandrië. Waar Grieken en Joden tegen elkaar streden. En deze tegenstelling die werd nog verscherpt door de in Syrië of Aram-Syrië, dat is hetzelfde, wonende Joden. Keizer Claudius die dreigde toen, omdat er van tijd tot tijd van dat soort onrusten waren, wilde keizer Claudius daar een decreet over uitvaardigen. Dat heeft hij ook gedaan. En later heeft hij, daar komen in Handelingen 18, zullen we dat nog tegenkomen, dat toen alle Joden uit Rome werden verdreven, waardoor Paulus in contact kwam met Prisca en Aquila. U weet wel, die tentenmakers. En dat speelde toen ook al. En Claudius die had een decreet uitgevaardigd waarin stond onder andere met dit soort bewoordingen, met alle beschikbare middelen, diegenen te bestrijden die met zo'n ziekte, hij noemde dat dan een ziekte, de hele bewoonde aarde opschudden. Dat had te maken met verschillende religies die afweken van de Romeinse religie. Maar ja, Rome had ook veel goden eigenlijk, die dan al of niet gedwongen vereerd moesten worden. En daar hadden de christenen later ook heel veel last van. Die werden daarom vervolgd als ze in het openbaar dus te kennen gaven dat ze die goden die aanbeden moesten worden niet aanbaden. Maar goed, dat is ook weer een ander verhaal wat toen speelde, die vervolgingen onder diverse keizers. Maar dit was onder keizer Claudius. En hij vond maar dat het opschudding veroorzaakte. En vandaar dat die bewoordingen ook in die aanklacht hier werden gebruikt. Zij beschuldigden dus Paulus en Silas en anderen, dus ook Jason, en van dat zij tumult, dat zij opstand veroorzaakten. Maar dat was natuurlijk helemaal niet waar. Nee, degene die nu hen voor die politargen sleepte, die hadden die opstand, die tumult veroorzaakt. En vervolgens beschuldigden ze Paulus en de anderen daarvan. En ze zeiden ook, Jason heeft hen in huis genomen. Dus Jason heeft Paulus en Silas, die dan vermeend dat oproer kraaiden, in huis genomen. En daardoor kwam Jason dus ook onder druk te staan. En deze mensen handelden allen tegen de geboden van de keizer. Want zij zeggen dat er een andersoortige koning is, Jezus. En dat die prediking, daar zat natuurlijk, wat ze hier zeiden, daar zat natuurlijk wel wat in. Want Paulus gaf natuurlijk te kennen, Jezus Christus, hij is, en dat zal hij zeker aan de Joodse mensen in de synagoge hebben gepredikt, aan de hand van Tenach, aan de hand van de schriften, hem proberen te overtuigen dat, en duidelijk maken dat op grond van Jezus Christus, dat hij de koning van de koning is. En dat is natuurlijk de prediking zoals die aan de besnijdenis gedaan werd. Jezus Christus, degene die vernederd was en nu gezalfd is en aan de rechterhand van God is. Maar in die volgorde, Jezus Christus, dat heeft te maken met de evangelie van de besnijdenis. En wij spreken over Christus Jezus. Hè? Paulus spreekt heel vaak over Christus Jezus. Dus de titel Christus voorop als teken. Het gaat hier om de verheerlijkte die wel vernederd is geweest, maar nu aan Gods rechterhand verheerlijkt is. Christus Jezus. Hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente. Hij is Heer. Dat is de terminologie die voor ons van toepassing is. De koning van de koningen, dat heeft meer te maken met Israël en de volkeren. Daar, zo zal hij straks ook naar Openbaring 11, onder andere zal hij koning van de koningen zich manifesteren als hij zijn voeten zet op de Olijfberg. En dan zal hij ook als zodanig erkend moeten gaan worden in de loop van de tijd. Dat hij de koning van de koning is, maar dat heeft dus te maken met die aardse lijn, die aardse toekomstverwachting, de vervulling van de belofte en de profetie. En voor ons geldt dat hij het hoofd is van het lichaam. Hij is het hoofd van alle overheid en gevolmachtigden. En hij is Heer, dat is natuurlijk een algemene uitdrukking, hij is Kyrios. Dus even dat verschil in uitdrukken. En hier ging dus de kwestie om, en dat wilden ze uitspelen tegen de keizer, dat er dus een andere koning werd gepredikt dan de koning die in dat gebied eventueel heerser kon zijn. En zij verwarden de menigte en de stadsvorsten die dit hoorden. En de Joden hadden dus de volksoploop en de tumult in de stad veroorzaakt tegen Paulus. En dat was uit jaloersheid. Hè? Dat hebben we gezien in Handelingen 17, vers 5. Als we dat er nog even bij pakken. Dat was dus uit jaloersheid. En dan was dat ook wel de bedoeling. Maar de bedoeling was een andere uitkomst. Namelijk dat de Joden ook zouden gaan geloven. Handelingen 17 vers 5, daar lees ik, maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart en veroorzaakten een oploop. En zo gaat het vandaag aan de dag nog steeds. Niet als het gaat om religie of hoe dan ook, maar zo, er wordt een tumult of een opstand veroorzaakt, hè, als ergens in een land een regent of een zogenaamde dictator verdreven moet worden. Dan worden er speciale middelen, laat ik het zo maar noemen, ingezet, waardoor dan een vorm van revolutie wordt ontketend in een land. En dat heeft als bedoeling, dat wordt allemaal gestuurd. Dat zijn nooit spontane volksopstanden, maar dat wordt allemaal geanceneerd, dat wordt allemaal in scène gezet. Dat heeft de bedoeling dan om zogenaamde regime change te bewerkstelligen, hè, in landen. Zo gaat het vandaag de dag dus nog steeds, dat soort dingen. En hier zien we dus dat de Joden de tumult, dat oploopje veroorzaakten, waarom Paulus in ieder geval op een of andere manier weg te jagen. En geestelijk gezien gaat het natuurlijk nog steeds zo. Hè, Paulus die schrijft bijvoorbeeld aan de Galaten, wie heeft jullie betoverd? Of wie heeft jullie in verwarring gebracht? Hè, ik verbaas mij dat jullie je zo snel laten afbrengen van het evangelie wat ik jullie gepredikt heb, naar een andersoortig evangelie, wat geen evangelie is. En ook daar, in dat geval, ook daar zaten de Judaïsten daarachter. Die veroorzaakten in dat Galatische gebied die onrust, en dat was om het evangelie van Paulus, we kunnen kortweg zeggen Paulus, te dwarsbomen en verwarring te zaaien. En zo gaat het nog steeds. En kijk, het gebeurt natuurlijk ook wel eens andersom. Als in een gemeente, laten we zeggen ergens een plaatselijke gemeente, dan gebeurt het wel eens, soms, dat daar het evangelie van Paulus gaat doorbreken. En dan wordt er gezegd van ja, maar jullie die Paulus steeds maar prediken, jullie veroorzaken verwarring. Maar dat is precies andersom. Er is ooit, vroeger is de verwarring veroorzaakt, gelaten. Toen is men gaan afwijken van Paulus. En dat is mainstream geworden in de christenheid, die afwijking van Paulus. En als dan vervolgens Paulus weer met zijn boodschap hersteld wordt, worden degenen die dat doen, worden ervan beschuldigd als ze verwarring zaaien. Dat is natuurlijk precies andersom, hè? Alles. Zo ziet u. Eerst is de zaak omgekeerd. En als er mensen dan komen die willen de zaak weer rechtzetten, van het geldende evangelie is het evangelie van Paulus, worden die ervan beschuldigd als ze verwarring veroorzaakt. Maar dat is natuurlijk niet eerlijk, hè? Dat is niet eerlijk. Maar goed, zo gaat het nou eenmaal, hè? En we zien dat hier dus ook gebeuren. Ze verwarden de menigte, hè? Let op het woord verwarring, dat is in het Grieks het woord tarasso, en dat wil zeggen mensen in verwarring brengen, waardoor ze gedesoriënteerd raken. Hè? Dus ze raken hun oriëntatiepunt kwijt. Hun oriëntatie was het evangelie van Paulus, dat raakten ze kwijt en daardoor raakten ze in verwarring. En dat is steeds de methode van de tegenstander, bij mensen verwarring zaaien, waardoor ze hun oriëntatie kwijtraken, niet meer georiënteerd zijn op wat juist is, wat terecht is. En vervolgens worden ze meegenomen naar duisternis. Laat ik het maar zo zeggen, duisternis, ja. Paulus die schrijft later, als hij terugkijkt op deze hele geschiedenis, ook in Thessalonica en ook eigenlijk het hele gebeuren, Filippi, Thessalonica, Berea. Maar dan schrijft hij specifiek aan de Thessalonicenzen over de Joden, zonder dat, en dit wordt wel eens uitgelegd als, misschien zit hier wel een klein spoortje van antisemitisme in. Hoezo antisemitisme? Wacht even, hoezo? Paulus, zelf een Jood uit de stam Benjamin, die schrijft dit. Petrus heeft gezegd dat jullie, mannen van Israël, jullie hebben hem gekruisigd. Petrus antisemitisch? Hoezo? He, dat kan je helemaal niet stellen. En ook deze tekst wordt wel eens aangevallen om dat te beweren, maar dat is een bewering die kant nog wel raakt. Want dan moet je wel de hele schrift erbij halen en dan zal je ontdekken dat deze dingen vaker al, dit soort dingen, alleen Paulus zet het hier even heel specifiek op een rij, maar dit soort uitspraken was niet onbekend hoor, was al eerder naar voren gebracht. Paulus die schrijft later aan de Thessalonicenzen dat zij ondervonden tegenstand van hun medevolksgenoten, net zoals de gemeente in Judea in Christus Jezus, ook van hun eigen volksgenoten, dus van de Joden ondervonden. Hè, dus dat zegt hij hier ook. Zoals ook zij door de Joden, en dan gaat hij daarop verder, de Joden die ook de Heer Jezus gedood hebben. Dat zei Petrus ook, hè, de Pinksterdag. En de profeten. En ons verjagen en God niet behagen en tegenover alle mensen staan. En ons belettend tot de natiën te spreken, opdat zij gered worden, dus die mensen uit de natiën, om hun zonden, en hun zonden is dan, gaat weer over de Joden, altijd vol te maken, maar de verontwaardiging gaat voor hen uit tot de voltooiing. Dus daardoor kwam een stukje verontwaardiging over Israël, vanwege deze houding van met name natuurlijk de Joodse orthodoxie. En Paulus die kende natuurlijk dat Jodendom, hij was zelf een fanatieke fariseer geweest. Hij was zelf zo orthodox geweest dat ik weet niet wat. Dus hij kende van binnenuit hoe dat allemaal werkt. En hij stelt dan hier door de Heilige Geest geleid vast, dat de Joden, ja, zij hebben de Heer Jezus gedood. Alleen nu moet je niet doorslaan met zo'n uitspraak, dat jij in het vervolg daarna in de geschiedenis dat hele Joodse volk dit aan gaat rekenen. Hè? Want dan ga je weer een stap te ver. Dan kan je wel in antisemitisme verzeild raken. Ja, dan wel. Maar niet op grond van wat Paulus hier schrijft. Want dit is door de Heilige Geest geïnspireerd. En de profeten, dat is natuurlijk ook gebeurd. Hè? Ze hebben vaak de profeten over de kling gejaagd als het hun niet aanstond wat er gezegd werd. En ons verjagen, nou daar wist Paulus inmiddels alles van, want keer op keer werd hij verjaagd door de Joden zelf, tumult, aanslagen op zijn leven enzovoort. En God niet behagen, ze waren wel heel vroom bezig enzovoort, hè? Heel vroom allemaal uiterlijke dingen, maar ze behagen God niet hoor. En ze staan tegenover alle mensen, want zij menen, zij hebben de wet, zij hebben het licht en de heidenen, daar kijken ze op neer, want die kennen de Torah niet. Daar kijken ze gewoon op neer. De orthodoxe. Dat is zo. En dat is om steeds maar te dwarsbomen. En ja, Paulus die stelt hier terecht vast hoe het zit. Dit is gewoon, als het gaat over het dwarsbomen van de evangelie, over het dwarszitten van wat God bekend wil maken. Dit is gewoon waar, wat Paulus hier schrijft. En dat moeten we gewoon goed vaststellen met elkaar. Hè? Paulus heeft dat aan de lijve allemaal ondervonden. Maar toen ze van Jason en de anderen een borgsom ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. Dus waarschijnlijk zaten die politargen, hè, die stadsvorsten, die zaten misschien ook wel ermee in hun maag. Van wat moeten we hier nou mee? Nou, in die tijd was het kennelijk dus ook een borgsom, hè, op borgtocht vrijgelaten. Dat gebeurt, kan vandaag de dag nog steeds. Hè. In het rechtssysteem, met name in Amerika, gebeurt dat. Er wordt er flink betaald om iemand uit de gevangenis te houden. En hier gebeurde dat dus ook, hè? Geld. En ja, geld speelt natuurlijk altijd nog een rol. Een grote rol, ook vandaag in deze wereld natuurlijk. Hè, dat was natuurlijk 100, 200 jaar geleden was het natuurlijk ook wel zo. Hè, als het gaat om oorlogen. Hè, als je een oorlog wil voeren als land zijn, dan heb je geld nodig. Heel veel geld. En dat zien we vandaag de dag natuurlijk nog steeds gebeuren. He, daar waar een conflict is, daar moeten hele grote sommen, astronomische bedragen moeten daar naartoe. Om die oorlog maar aan de gang te houden. He. Dat is eenmaal. En daardoor komen landen die oorlog voeren in de schuld te staan. Bij wie? Nou, bij degene die financieren natuurlijk. He. En kijk, zo'n lening gaat natuurlijk niet zomaar. Het is niet alleen een lening van geld, maar ze moeten daarover ook nog eens een keer rente betalen. Dus ja, u ziet dat. En dat is het systeem, hè? Juist door die rente, daardoor kun je iedereen in je macht hebben, kun je iedereen afknijpen, zeg maar. Hè? Zo werkt het in deze wereld. Hè? Dus de grote financiële instellingen, die gebruiken dat natuurlijk als instrument om volkeren, hele landen aan zich te knechten, aan tot slavernij te brengen. Dat gebeurt, daar zijn genoeg voorbeelden van te noemen. En ja, als het gaat om een borgsom, ja, dan is het misschien op dit moment, was het fijn dat het zo kon, dat die stadsvorsten dat accepteerden, dat daardoor men een vrijgeleide had en dat werd op schrift gesteld, dus ze hadden die brief bij zich en konden daardoor dat ook allemaal aantonen. Maar tegenwoordig is natuurlijk, alles wordt gekocht, hè? Iedereen is te koop, hè? Dat noemen wij corruptie, maar dat is natuurlijk overal. En dat is in ons kleine kikkerlandje natuurlijk zo. En dat is in Europa zo. Dat is in Amerika zo. Dus over de hele wereld is dat. Over de, is allemaal geld. Daar gaat het om. Hè. Dat is nou ook typisch wat, wat in Daniël ook naar voren komt. Wat het kenmerk zal zijn in de eindtijd. Laten we maar zeggen van de allergrootste macht. Dat is geld en wapens. Dat is ijzer, maar ijzer staat dan eigenlijk voor wapens. En leem komt misschien bekend voor, ijzer en leem. Daniël 2 komt misschien bekend voor. Nou, dat leem staat eigenlijk voor dat geld. He, zodat, want dat zit in het Hebreeuws, Aramees zit het een beetje moeilijk met die woorden. Maar dat woord wat eigenlijk vertaald wordt met leem of klei, dat is heel goed mogelijk dat het een hele kleine verschuiving is geweest en dat het woord weelde of rijkdom is. En dan krijg je precies het beeld wat we nu ook zien. Gewapend ijzer staat voor wapens en weelde, dat woord zegt op zichzelf al genoeg. En juist het zwakke van dat laatste, laten we maar zeggen wereldrijk, het zwakke zal zijn, blijken te zijn, die weelde. En dat zal ook gaan blijken natuurlijk in de eindtijd. En het wordt door de openbaringen natuurlijk aan alle kanten bevestigd. En dat zijn niet zomaar natuurlijk gekozen beelden of waar Nebukadnezar over droomde. Wat Daniël mocht uitleggen en toelichten. Maar Daniël kreeg die bijzondere wijsheid van God natuurlijk om dat allemaal bekend te maken aan Nebukadnezar. Ja. Dus ja, Nebukadnezar is natuurlijk een type of een prototype, zo je wilt, van de komende wettelozen of de antichristen. Dat is natuurlijk duidelijk. Die hele geschiedenis van Daniël, dat is een plaatje natuurlijk van de aanstaande tijd die gaat komen. Ze moeten allemaal straks buigen voor het beeld van het beest. En ze moeten buigen voor het beest en daarmee voor de draak. De grote rode draak die in de eindtijd aanbeden zal worden. Ja. Ja, en dat heeft allemaal heel veel met geld te maken. Als je hoe dichter je, zeg maar, je dienstbaar, misschien even zo kan ik het ook zeggen, hoe dichter je dienstbaar, hoe meer je dienstbaar opstelt in dienst van uiteindelijk de draak, hoe meer centjes je hebt in deze tijd. Zo gaat het, zo werkt het in deze tijd. Nee, want met corruptie, omkoping, nou, als jij omkoopbaar bent en je laat je flink betalen, ja, dan moet je natuurlijk je toetertje meeblazen in het grote gebeuren van deze wereld. En bevorderen dat het uiteindelijk tot de wereldheerschappij komt van een kleine groep mensen. Daar gaan we natuurlijk naartoe. Daar gaan we natuurlijk naartoe. Ja, dat is allemaal geld. Geld. Money rules the world. Hè? Dat is maar al te waar. En we zien hier het stukje reis wat Paulus doet in zijn dagen, dat ging natuurlijk veel te voet. En hij zat daar in Macedonië, dat is daar zeg maar dat, ik heb dat blauwe pijltje erbij gezet, naar Berea, waar Berea ligt. Daar heb ik het blauwe pijltje bij gezet en Thessalonica lag daar niet zo ver vandaan. Dus dat is het gebied Macedonië, toenmalige Romeinse provincie. En daaronder had je dan het meer zuidelijke, daar lag dan Korinthe in en Athene, daar kwam Paulus dan later terecht. Dus hij moest daar weg uit Thessalonica, in feite door de jaloersheid van de Joden, zeg maar, dat zat er een beetje achter, hè? Want ja, jaloezie, och. Ja, dat hoort bij het vlees, hè? Jaloezie, ja. En dat heeft soms hele grote impact, hoor. Want stel je voor dat bijvoorbeeld één leider van een land, een politicus of een politiek leider of een leider van een land, jaloers is op een ander land en dat ander land wil veroveren, dan kan dat natuurlijk hele grote gevolgen hebben. Dan wil hij dat land veroveren, wil hij dat allemaal hebben, die grondstoffen enzovoort. Vaak gaat het om grondstoffen. Hè? En dan willen ze dat land veroveren en dat kan puur en alleen voortkomen uit jaloezie. Jaloersheid, dat kan heel veel, hele grote gevolgen hebben. Maar ook in menselijke relaties natuurlijk, hè. Op zeg maar op wat meer microniveau, op ons kleine menselijke niveau, kan jaloersheid natuurlijk ook. En in het religieuze is het ook heel vaak jaloersheid. De ene spreker die is jaloers op de andere spreker, want die andere spreker die heeft 1000, een zaal met 1000 mensen. En die andere spreker heeft maar een zaal met 300 mensen. En dan kan die spreker jaloers worden op die 1000 mensen. Dan gaat hij kijken, hoe krijgt die spreker nou die 1000 mensen in die zaal? Dus dan gaat hij allemaal dingen doen om ook zo groot te worden. Het kan allemaal voortkomen met jaloersheid, hè? Heel menselijk. Nou, zo kan je natuurlijk een heleboel voorbeelden noemen. Maar dat, zo gaat het. En daardoor gaan vaak dingen kapot, hè? Door jaloersheid gaan vaak dingen kapot. Ja. En zo was het natuurlijk ook bij de Joden. Joden waren jaloers op Paulus en ze zagen dat hij succes had met zijn prediking. Nou, jaloersheid en tumult veroorzaken, Paulus weg. En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg, hè, toen iemand die borgsom betaald was. En ze hadden vrijgeleide dus. 'S nachts, en dat is soms goed om de dekking van de nacht te zoeken. En dat is ook wel eens eerder gebeurd. Of later komen we dat misschien nog tegen, dat hij dan... kon ontsnappen ook in de nacht, hè, Paulus. Toen er een moordaanslag op zijn leven was beraamd. En die gingen, toen zij daar gekomen waren, naar de synagoge van de Joden. Hè, dus het eerste wat hij doet, en we zitten hier, u weet wel, in die fase dat hij samenwerkt met de apostelen van de besnijdenis, hè, dat hij dat evangelie van de besnijdenis ook mede predikt en ondersteunt. Aan de ene kant, en aan de andere kant predikt hij de boodschap die aan hem was toevertrouwd, waardoor dan het lichaam van Christus mensen werden uitgeroepen. Dus hij ging eerst naar de synagoge van de Joden, de Sjoel. En dat is al een hele oude inzetting in feite. Synagoge betekent samen. Letterlijk, als je het letterlijk vertaalt vanuit het Grieks dat woord, dan betekent het samenvoeging. Dus mensen die worden dan samen, of de samenvoering eigenlijk. Samenvoerders worden samengevoerd op één plaats. En nou, dat is nog steeds. Hè. Ze hebben nog steeds overal synagoges. Vandaag de dag. En daar heb je over heel veel verschillende soorten. Als ik het heel grof indeel, liberaal en orthodox. Maar daar heb je allerlei gradaties ook nog weer in, afhankelijk van de rabbijn. En in het christendom is dat niet anders. Hè. In het christendom heb je ook zeg maar de vrijzinnige, de wat minder vrijzinnige, de wat gematigd vrijzinnige, de orthodoxe, de wat zwaarder orthodoxe. En dan is het ook nog vanuit de gemeente, per gemeente of per kerkenraad, afhankelijk hoe zwaar die gemeente dan is, of van de predikant. Hè, hoe zwaar. Als die predikant een hele zware inslag heeft, dan wordt er heel veel gesproken over de zonde en dat we ontzettend zondig zijn. En we moeten toch een hele weg afleggen en maar veel in de kerk komen. En dan mocht het ooit eens komen staan te gebeuren dat, u weet dat allemaal wel. Hè. Nou, dat is heel zwaar hoor, wat ik nu zit te vertellen. Dat is heel zwaar. Zwaar orthodox. En daar is heel weinig aanbod van genade. Dat is ook zo'n typische term in die kringen. Hè? En wee je gebeente in die kringen, als je dan als predikant een iets te ruim aanbod... Stel je voor dat je een iets te ruim aanbod van genade gaat brengen. Nou, dan kan je maandag krijgen een telefoontje van de kerkenraad. Kan je op maandagavond bij kerkenraad komen. Hoor. Moet je komen. Want dat kan natuurlijk niet. Terwijl het... Ja, we praten niet eens over aanbod van genade. Het evangelie van Paulus heeft het over... God was in Christus de wereld met zich verzoenend. Paulus spreekt het woord van verzoening. Hoezo aanbod? Moet je dat dan aannemen? Wel nee. Als je dat hoort en je vindt dat heerlijk... Nou, ga God ervoor danken. Er valt niks aan te nemen. Er valt geen stappen te zetten. Er valt niks te bekeren. God heeft alles al volbracht. Het is het geloof van Jezus Christus. Het gaat nog niet eens in de eerste plaats om jouw eigen geloof. Het gaat om zijn geloof. Dat was beslissend. En daar hoor jij bij. Als je dat hoort, oh wat geweldig, hoor ik erbij. Ja, jij hoort erbij. Geweldig, nou ga God danken. Dat is het woord van verzoening. Dat was ook de autoriteit die Paulus had. Hè? Het woord van verzoening. En ja, dat is geweldig natuurlijk, hè? Zo'n evangelie. Dat je dat mag spreken en dat we dat in deze tijd ook mogen naspreken. En dat kan ieder gemeentelid kan dat doen bij tijd en wijle. Je kunt allemaal, kun je op een gegeven moment. Hè. Hij heeft het woord van de verzoening, zegt Paulus ook in die verse, 2 Korinthe 5. Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Op dat moment natuurlijk Paulus en zijn medewerkers in de eerste plaats. Maar bij uitbreiding, als u gelovige bent, is dat woord van verzoening ook in u. En kunt u ook bij gelegenheid iemand anders iets aanreiken of iets zeggen of... En natuurlijk in de houding verzoenend zijn, hè, dat is ook heel belangrijk, vrede. Hè, prediken wij in onze houding vrede? of iets anders? Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus dat doortrekt natuurlijk op een gegeven moment je hele wezen, je hele bestaan is dan verzoening, je hele bestaan is dan vrede. De vrede met alle mensen, zegt Paulus in Romeinen 12. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En kijk, de Joden die hadden allerlei synagoges toen en ook nu. En ja, daar kun je komen, maar als je echt Jood wil worden in deze tijd, dat is geen makkelijke weg hoor. Dan moet je jarenlang echt studeren. Dat noemen ze dan de giur, noemen ze dat. En dan moet je jarenlang studeren, moet je allemaal dingen je eigen maken. En dan op een gegeven moment, dan kan het na jaren, kan misschien wel 5 jaar duren. En als je dan toegelaten wordt, dan moet je in het mikvee, dus het Joodse waterbad, het mikvee, in elke shul, als het goed is, is er zo'n bad. En daar ga je dan in onder, en als je dan daarin onder gegaan bent, en als je als man helemaal orthodox wil zijn, dan moet je ook nog laten besnijden, en dan ben je helemaal een Jood geworden. En dan hoor je erbij. Dan ben je Jood geworden. Ben je toegetreden tot het Jodendom. Dat kan allemaal hoor, tegenwoordig. Alleen, wat heb je dan gedaan? Dan ben je toegetreden tot het Jodendom. En of je dan een gelovige bent, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Je bent misschien toegetreden dan tot een religieus systeem. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar ik kan het niet anders zeggen dan dat. Het is een religieus systeem. En natuurlijk, ze hebben de Torah, zeker. Centraal in elke shul is die ark daar en daarin de Torah rollen. Natuurlijk, dat is Gods woord, dat is heel kostbaar, zeker. Maar als jij toetreedt tot het Jodendom, moet je de hele weg afleggen. En dan ja. En men leert dan vaak ook, als men gaat leren en je wil bijvoorbeeld rabbijn worden, dan ga je naar een Talmudschool. Dan leer je de Talmud als je rabbijn wil worden. De Talmud. En ik weet niet of u weet wat de Talmud is, maar als je de echte Talmud zou leren kennen, dan kom je van een hele koude kermis thuis, dat kan ik u wel vertellen hoor. Ik heb het nu over de Talmud. Hè. En er zijn 2 Talmuds, eentje voor de Goyim zeg maar, dat is een andere versie, maar de echte originele versie van de Talmud, die wordt op de yeshiva, op de Talmudschool geleerd. En dat is de Talmud, dat is traditie, Joodse traditie. Er zijn discussies tussen Rabbi Zis en Rabbi Zo. Hebben in het verleden dat gezegd, Maimonides en weet ik wat allemaal, al die rabbis van het verleden. Die hebben allemaal discussies met elkaar gehad over de tekst, over hoe je de Shabbat moet inregelen of wat ook. Over de kleinste dingen van het leven. En daar, dat kun je dan allemaal leren. En ik zal u besparen wat daarin staat, wat daar allemaal in staat. Nee. Je kunt veel beter inderdaad die Torah, de Bijbel zelf, de hele Bijbel, Evangelie van Paulus voor nu, is veel beter, oneindig veel beter dan de Talmud. Dat is nou eenmaal, En dat is wat in de synagoges, die rabbijnen die dan spreken, soms krijg je wel eens van iemand zo'n spreekje van zo'n rabbijn toegestuurd. En dan lees je dat zo en dan denk je, er zitten best wel aardige gedachten in. Maar ja, daardoorheen lees je ook de Talmud, lees je ook de tradities van de Jodendom. En dan denk je, prachtig gezegd allemaal, rabbijn, maar ik kan er zo weinig mee. Ik kan er maar zo. En gaat het ook om geloof, hè? Ik bedoel, kijk, die Joodse orthodoxen, die hoorden wel Paulus, maar of dat nou geloof, enkelen kwamen dan echt tot geloof. Maar dat is wat anders dan bij de Joodse religie, of bij een religie horen, of bij een kerk horen, of wat ook. Geloven wat de schriften zeggen, dat is wat anders. God geloven, daar gaat het natuurlijk om. Geloof je de uitspraken van God? Daar gaat het om. En ja, als je die mensen voorhoudt, dan kan het wel zijn dat mensen heel ernstig in een bepaalde, hele serieuze traditie zitten. Maar als jij aan die mensen de schriften voorhoudt, dat wat het woord van God echt zegt, dan is het niet thuis, of dat kan niet. En dan lezen ze het echt zo in de Bijbel, ze kunnen het zelf een Bijbeltje openslaan en het lezen, en ze geloven het niet, wat ze lezen. Het staat er wel hoor, maar dat is akelig, dat is verdrietig. Ja, dat noemen we dan wel, daar zeggen we tegen elkaar, dan zijn ze verblind. En dat geldt natuurlijk voor Israël ook. Hè. God geeft u nog steeds een geest van verdoving. Romeinen 11. En ogen om niet te zien en oren om niet te horen, zeker. Maar dat is verdrietig als je dat tegenkomt. Als je tegen een muur van ongeloof aanloopt, dat is verdrietig. Nou, Paulus die kwam in Berea. Hij ging spreken daar. En deze waren echter, deze, dat gaat dan daar, hier even in deze teksten even scherp blijven, gaat over de Joden die dit hoorden, want hij is in de synagoge. Deze waren echter edeler dan die Joden in Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidheid, dagelijks beoordelend de schriften, of deze het zo mogen hebben. Zo staat het er, hè? Of deze het zo mogen hebben, staat hier in de optatief in het Grieks. Dat is de wensende vorm van het werkwoord. Vandaar de vertaling, het zo mogen hebben. Dus ze waren echt, deze waren echt bereid om te luisteren, wat zegt Paulus. En die kon hun natuurlijk feilloos aantonen vanuit de schriften hoe het zit. En dat Jezus de Messias is, dat Jezus de Christus is, dat was alles is, die beloofd was. En zij hadden bereidheid en zij ontvingen dat woord van God, hè, want het gaat hier om het woord van God. Dat wil zeggen, Paulus predikt uit Tenach hier in de synagoge. Hij sprak hier niet het woord van de Heer, want dat is wat anders. Hè, dat onderscheid zien we steeds in Handelingen. Hè. Het woord van God, dat is vanuit Tenach gesproken in de synagoges tot de Joden. En als het gaat om het woord van de Heer, dan is het specifieke evangelie wat Paulus bracht. Maar dat staat niet opgetekend, de inhoud ervan staat niet opgetekend in Handelingen, maar in zijn brieven. Dus die tweedeling moet je altijd in de gaten houden, die terminologie. Lucas is daar natuurlijk heel nauwkeurig. Dagelijks beoordelend de schriften, of deze het zo mogen hebben. Dus deze Joodse mensen, die waren heel anders dan die in Thessalonica. Deze waren bereid om dat woord te horen en het ook te onderzoeken of het ook echt zo is. Dat is een hele andere houding. En wij zeggen wel eens tegen elkaar, hè, wees een Bereër. Daarmee bedoelen we van, nou, dat woord wat gesproken wordt, we spreken voornamelijk natuurlijk uit de brieven van Paulus. En als je dat nou gek vindt of vreemd vindt, of je denkt van hoe zit dat nou? Nou, ga zelf de schriften na, wees een Bereër, ga zelf kijken of het ook zo is. Laat je overtuigen door de schrift zelf, van de spreker. Goed, dat is een spreker, maar lees die schriften zelf en laat je daardoor overtuigen. Geloof dat, geloof de schriften, daar gaat het natuurlijk om. Nou, deze waren edeler, er staat er een woord ui. Genes, dat betekent letterlijk welwording. En dat woord, ja, dat kennen we, en dat is een beetje een vervelende associatie die je dan soms erbij hebt. Want ja, je hebt ook zoiets als de eugenetica, hè? Hebt u wel eens van gehoord, eugenetica? Dat was heel bepalend voor de nazi's, hè? In 40-45 en daarvoor. Hele injectieprogramma's werden daarmee gedaan, hè? Uit naam van de eugenetica. Heeft u wel eens gehoord van het T4-project van de nazi's voor de Tweede Wereldoorlog? Nee? Zoekt u het maar eens op internet. Dat waren injecties die allemaal gegeven werden aan bepaalde groepen in de bevolking. En dat had allemaal te maken om zogenaamd het menselijke ras, de rassenwaan van de nazi's, te verbeteren. Er was een Griekse term voor en die zijn er nog steeds, hè? De eugenisten van deze wereld. Die zijn er nog steeds, hè? En de methodes van die eugenisten, die verschillen nog niet zo heel veel, hoor, van toen. Maar goed, dat is een hele vervelende associatie, dat weet ik. Dat is, ja, goed, maar ik wil er toch even op wijzen dat die dingen, dat speelt, hè, dat speelt door. Hè, maar dat zijn waandenkbeelden die eugenisten hebben. Die leven in een bepaalde waan, zijn die gebracht. Maar hier gaat het om iets veel beters. Paulus opende de schriften in de sjoel en hij predikte daaruit Christus. Want dat is te prediken uit de schriften. Ja, waar niet uit? Uit alle delen van de schrift kun je hem prediken. Hij is de vervulling van Tenach. Hij is de vervulling van alle beloften en profetieën. He, als je bijvoorbeeld Spreuken leest. Spreuken 8. Wel eens gelezen over de wijsheid. Spreuken 8, wat die zegt, gaat eigenlijk over hem, hè? Gaat eigenlijk over de Heer. Want Paulus die zegt toch later in de Korinthebrief, Christus is de wijsheid die voor ons geworden is, wijsheid van God. En dat heeft alles te maken met het woord van het kruis natuurlijk, daar. Dat was Gods wijsheid om het zo te doen, via het kruis, via de weg van het kruis. Maar Hij is de verpersoonlijking van de wijsheid van God, hè? Christus. Spreuken 8 wordt hij al genoemd, in feite. En zo zijn er natuurlijk talloze schriftplaatsen te noemen, hè? Dat is een geweldige, altijd geweldig hoor, om op die manier de schrift, want dan gaat de schrift echt leven. En dan krijgen die dingen echt hun betekenis. En als we het hebben over bijvoorbeeld de hof, Adam en Eva in de hof, de boom van het leven, dat is toch een beeld van Christus. Wil je leven hebben, moet je bij hem terecht. Bij Christus Jezus. Hij geeft leven. Hij werkt door zijn geest in ons. Het is de geest van Christus die in de profeten werkte. Zegt Petrus toch later in zijn brief. Het is de geest van Christus die in hen doelde op de heerlijkheid van Christus die komen zou. Op het lijden van Christus ook hoor. Het lijden van Christus wat zou komen en de heerlijkheid daarna. Zo werkte die geest van Christus in die profeten. En dat is natuurlijk een geweldige, ja, iets geweldigs natuurlijk. Hè? Dan gaan de schriften echt leven. Dan wordt het een levend woord. En dat is echt geweldig hoor, als je die schriften beter leert kennen. Ja, dat is eigenlijk onvergetelijk. Die momenten dat ineens dat woord gaat leven, dat je ineens daarin volop de Heer zelf ziet. Dat Hij, wat Hij allemaal doet en heeft gedaan en nog doet. Ja, dat is natuurlijk geweldig, dat is belangrijk. Velen dan uit hen geloofden, dus hier was heel vruchtbaar, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. Die kwamen kennelijk ook in de sjoel. Er staat hier niet dat het proselieten waren, want het woord godvererenden of iets dergelijks, zo'n soort term wordt hier niet gebruikt. Hè? Maar wel de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen, die kwamen kennelijk ook in de sjoel om iets van de Torah te horen. En ook daarvan geloofden er velen uit de Joden en niet weinigen van de Griekse vrouwen en mannen. Die hoorden dat woord en God gaf daar vrucht. Hij opende harten, hij gaf geloof in het hart. En zowel Joodse mensen als mensen uit de natieën geloofden. Hetgeen door Paulus dan naar voren werd gebracht. Dat is natuurlijk een bijzondere... Ja, toch iets bijzonders, hè? Dat het zo toen werkte. En ja, als je dit leest, hè, er komt vrucht van het woord. God roept mensen en mensen komen tot geloof en dat soort dingen. Dan weet je al wat er nu gaat gebeuren, hè? Dan weet je dat de andere kant gaat reageren, hè? Dat is altijd, als er geestelijke doorbraak is, dan gaat de andere kant tegenwerken met zijn personeel, die gaat reageren. Afgelopen zondag waren we daar natuurlijk ook mee bezig. Hoe in de loop van de geschiedenis, op kenmerkende momenten, de tegenstander dacht het voor elkaar te hebben, het woord te kunnen blokkeren, of de zoon zelfs aan het kruis en gestorven. De tegenstander dacht het voor elkaar te hebben, maar God wekte hem op. En dat is de wijsheid van God om het zo te doen. En Paulus die refereert daar ook later aan, hè? In de Thessalonicense brief bijvoorbeeld. Hè? Toen echter de Joden van Thessalonica te weten kwamen, dus je ziet het, hier komt de reactie. Hè? Toen echter de Joden van Thessalonica te weten kwamen dat ook in Berea door Paulus het woord van God aangekondigd werd, kwamen zij ook daar, de menigten opschuddend en verwarrend. Dus opnieuw, en u ziet hier hoe groot de jaloersheid was bij de Joden, want ze reisden Paulus gewoon achterna. En dat was toch een reis van minstens 40 kilometer, of 40 mijl, landmijl. Dus dat was een behoorlijke reis, maar ze reisden hem achterna en ook daar, uit jaloersheid, probeerden ze verwarring te zaaien en dat woord weer bij de gelovigen als ware weg te nemen. Dat is wat de Heer Jezus dan zegt, daar moet ik dan aan denken. Wat de Heer Jezus dan zegt in een van zijn gelijkenissen in Matthäus 13... dat de zaaier ging uit om te zaaien en dat zaad kwam overal. En dan kwamen de vogelen des hemels, beeld van geestelijke vijandige geestelijke macht. Hè? De vogelen des hemels die kwamen en die pikten dat zaad weer weg. Of het viel op een steenachtige plaatsen en daar kwam het niet op. Hè? Of er kwam een ander mens en dat is misschien nog hier iets meer aan de orde. Hè? S'nachts kwam er een ander mens. En die zaaide daar ander zaad doorheen. Het zogenaamde dolik. En dan kwam dus het valse zaad, hè, om verwarring te zaaien. Dus dan lijkt het soms net echt, maar het is het niet. Het is dolik, denk ik dan wel eens. als ik iets hoor, of als ik iets meemaak of hoor, of via via hoor of wat ook, dan denk ik soms van dol ik. Want dan is het, dan lijkt het alsof het goed is. En dan lijkt het alsof het ook, maar intussen is het, ja, het is niet goede zaad. Het is verkeerde zaad, dat doet de tegenstander. Die komt 's nachts. Dat legt de Heer Jezus dan later ook uit, hè? Maar dat moet je maar eens nalezen, allemaal in Matthäus 13. En andere gelijkenissen natuurlijk. Hè? Want gelijkenissen, ja, ach ja. Kijk, gelijkenissen zijn om dingen te verbergen. Hè? Gelijkenissen zijn niet om dingen te openbaren. Ik ken hele dikke boeken waarin de gelijkenissen of alle gelijkenissen van de heiland worden uitgelegd. Hè? Uit een bepaalde traditie is dat. En dan wordt een hele andere draai gegeven aan die gelijkenissen dan waar de Heer het voor bedoelde in feite. Ja. Gelijkenissen zijn altijd om dingen te verbergen. En dan moet je leren zien wat die onderdelen van die gelijkenissen nu echt betekenen. Wel eens gehoord van de rijke man en de arme Lazarus. Ja, dat is ook een deel van de gelijkenis, hè? In Lucas 16. Maar de verkeerde uitleg heeft verstrekkende gevolgen gehad. En nog hoor, voor veel mensen. Want dat is altijd het gedeelte wat genomen wordt om te willen bewijzen dat er een hel is. Maar de hel, de klassieke orthodoxe hel van het christendom, die bestaat niet. En die komt zeker niet in de rijke man en de arme Lazarus aan de orde. Want daar spreekt de Heer in wezen over iets heel anders. Spreekt niet over onze eeuwige bestemming. Hè, met termen als zoals de boom valt, blijft die liggen. En u weet dat soort terminologie wel, hè, uit orthodoxe kringen. Daar heeft er helemaal niets mee te maken. Maar dan ook echt helemaal niets. Het gaat over iets heel anders. Ja, en dat is allemaal aan de mensen ontnomen. Hè, de juiste uitleg ook van die gelijkenissen. Verkeerde zaad. En ook hier zien we dat gebeuren in Handelingen 17. De andere kant reageert, de tegenstander. En die is er ook heel goed in om het verkeerde zaad te zaaien. En daar is ook een bepaalde titel voor de tegenstander. Maar dat gaan we na de pauze met elkaar bekijken. Want ja, ik zie dat het alweer de hoogste tijd is. Dat